Zo. Jongens en meisjes. Laatste keer zonder school, hè? Hij kan een beetje jammer, hè, of niet? Al die mooie verhalen. Al die mooie psalmen die je geleerd hebt. En vanavond is het echt de laatste keer. Hartelijk welkom. Dat geldt natuurlijk ook voor alle ouders. En opa en oma zie ik nog zitten. En de dominee. De kerkraad. En nog zelfs een gedeelte van het zondagsschoolpersoneel. Hartelijk welkom allemaal. We zullen eerst maar gaan zingen. Psalm 123 vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123 vers 1. Met jullie lezen uit het boekje Filemon. Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus, de broeder aan Filemon, den geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te uw huis is. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader, den Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God, u er altijd gedachtig zijn in mijn gebeden. Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, opdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goed, hetwelk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwist zijn geworden door u, broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde. Daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik wedergezonden heb. Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewande weder aan, dewelken ik wel had willen bij mij behouden, omdat hij mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als maar bedwang, maar naar vrijwilligheid. Want veellicht is hij daarom voor ene kleine tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt wederhebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder. Inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in de Here. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen, opdat ik u niet zeggen dat gij ook uzelve mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij u er hierin genieten in de Here. Verkwik mijn ingewanden in de Here. Ik heb aan u geschreven, vertrouwend op uw gehoorzaamheid, en ik weet dat gij doen zult, ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden. U groeten Epaphras, mijn medegevangen in Christus Jezus, Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, mijn medewarbeiders. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. We zullen eerst om een zegen vragen. Leg je boekjes maar even op de grond anders. Heere, het is uw trouw en uw goedheid dat gij ons op deze mooie zomeravond bij elkaar brengt met deze 10 jongeren. Deze 10 jongens en meisjes van klas 5. En Heere, wanneer wij spreken over uw trouw en uw goedheid, dan wil dat zeggen dat gij ze gespaard en gedragen hebt. En Heere, dat gij ook in uw alomtegenwoordigheid hier in ons midden zijt, Heere, en ze allemaal kent, hart voor hart, ieder zo persoonlijk. En dat gij in de afgelopen 8 jaar arbeid gegeven hebt voor hun zielen. Heer, hoeveel psalmversjes zijn er niet geleerd? En wat ligt er in die kostelijke psalmen toch verwoord? Hoe het soms van binnen kan leven. Dat geldt voor een jongen of een meisje, maar dat geldt ook voor een oude van dagen, wanneer ze niet bij machten zijn soms om het te verwoorden. Wat klinkt dan ook al die openingspsalm zo mooi. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Heere, die nederige gestalte, opziende naar u in de hemel woont, wetende dat we niets verdiend hebben. Ook deze 10 jongeren niet, die straks afscheid nemen van onze zondagsschool. En Heere, dan smeken wij van u. Zoudt gij de arbeid die aan uw ziel te kost is gelegd willen zegenen? Zou die ene tekst of dat ene psalmversje geheiligd mogen worden aan hun hart? Heere, we hebben zo vaak al gevraagd aan u, Heere, schenk ze toch een nieuw hart. En Heere, leer ze dan naar uw wil te handelen. En Heere, wat is dat dan, een nieuw hart? Een hart, Heere, wat u lief gaat krijgen. Een hart wat zijn hekel krijgt aan de zonde. Een hart wat probeert u te dienen. Een hart wat zomaar 's nachts psalmen zingt. En wat overdag zomaar de eenzaamheid zoekt om even met u te spreken. Heere, zoudt gij dat aan alle 10 willen geven? Als vrucht onder andere op de arbeid van onze zondagschool. En Heere, dan smeken wij van u, zoudt gij vanavond in ons midden willen zijn. En Heer, in ons midden willen zijn als een die dient. Gelijk gij ooit de voeten gewassen hebt van uw discipelen. Als minste werk, als slavenwerk. Heer, zoudt gij zo willen dienen, want dat hebben we nodig. Een dienende borg en zalig maken. Heer, wilt gij zo in ons midden zijn. En dan denken we ook aan lege plaatsen die er zijn gevallen van opa's en oma's. Soms zelfs al kort geleden. Heere, wilt gij troosten zoals gij dat alleen maar kunt. Heere, wilt gij ook allen die vanavond een taak hebben, de kracht geven. De rust. Maar geef ook overdag de helden voor de aandacht terug. Heere, en dan mogen we ook vragen om vergeving van al de zonden van de afgelopen jaren. Heren, want we zijn mensen, zondaren, doelmissers, ook als personeel en bestuur. En heren, dan smeken wij, wilt gij dan ook alles wat we misdeden hebben vergeven. En heren, dan smeken wij voor vanavond, schenkt gij een goede avond, opdat het einde ervan zou mogen uitlopen tot de eer van uw naam. Om Jezus wil alleen. Amen. Jonge vrienden, een kort woordje. Ik wil het hebben over de steen. De dominee haalde het gisteren al aan in zijn preek. Dat zullen jullie vast wel gehoord hebben. Want met het 100-jarig jubileum, toen heeft de dominee ook verteld over die 12 stenen. En ik wil dan ook nog van vertellen dat in Klein-Azië, dat is het huidige Turkije, daar ligt een klein eilandje. En op dat eilandje staan allemaal rotsen. Daar is die steen onder andere die de dominee had, is er van afgebroken. En die stenen, als de zon erop gaat schijnen, dan druipen ze. Dat moet je even onthouden, dat als de zon op die stenen schijnt, dan gaan ze druipen. Dan kom ik er zo over terug. Dan kijk eens terug naar de preek van gistermorgen van de dominee. En dat weten jullie vast nog wel. Hè? Die steen, die 12 stenen van het jubileum, die opgestapeld staan in de Jordaan. Dat weten jullie nog wel, hè? Dat de dominee dat verteld heeft. Dat zag op het wonder. En dat de Heere met zijn volk meegetrokken was en door de Jordaan gegaan was naar het beloofde land. Dat was het wonder, dat de Heere meegegaan was. Dat hadden ze niet verdiend. En toch, ondanks dat het volk niet verdiend had, waren ze toch in het beloofde land gekomen. En toen dacht ik gisteren morgen zo, dat Elia en Elisa, die gingen ook door de Jordaan bij Jericho. Precies, op dezelfde plaats. Het staat wel niet in de Bijbel, maar zou het niet zo gekund hebben dat Elia en Elisa nou precies op diezelfde plaats door de Jordaan zijn gegaan? En dat ze toen, aan de ene kant had je die muur met water en aan de andere kant liep dat wat weg. En zouden toen ook niet die steen gezien hebben? Elia en Elisa, staat in de Bijbel, hè? Maar het is wat ik dacht. Ik denk, wat een mooie gedachte. Dat als Elia en Elisa door het wonder van de Heer door het water gaan. En ze zien die stenen. Dat is dat wonder. Dat ze ook aan de overkant gekomen zijn. En nou hoop ik jullie, voor jullie dat jullie dat ook nog herinneren. Al die zondagsschoolverhalen. Al die psalmen. Al die teksten die jullie geleerd hebben. Want het zijn er veel geweest. En dat is een voorrecht dat jullie al zoveel psalmen en teksten uit je hoofd kennen. Dat is een wonder. En dan moet je terugdenken aan die stenen. dat de Heer dat wil gebruiken tot bekering. En dan zei ik in mijn gebed al, hè, bekering is dat de Heer je een ander hart geeft, dat je anders gaat denken, anders gaat doen, anders gaat praten. En dan werkt de Heer dat soms heel langzaam. Dan ga je het soms zien aan iemand. Die doet niet meer mee met gekke dingen, rare praatjes. Die legt soms zomaar te huilen op bed vanwege zijn zonde of van een andere zonde die gedaan is. En zo moet je die stenen herinneren als een wonder dat je 8 jaar lang zondags gehad hebt. En dan heb ik nog wat over die steen. Want er ligt zoveel onderwijs in stenen. Ik zei al, op dat eiland voor Turkije, als de zon op de rots schijnt, dan gaan die stenen als druipen. Nou weten jullie vast wel in de Bijbel wie de rotsman was. Weet u wie dat was, de rotsman in de Bijbel? Die zou genoemd zijn, dat was Petrus. Hè? Petrus, vanwege zijn belijdenissen. En gij zij de Christus, de Zoon van God, daar werd hij de rotsman benoemd. En wanneer ging die rots nou huilen? Weet jullie dat? Wanneer ging Petrus huilen? Toen de zonde gerechtigheid op ging schijnen. Toen de Heer Jezus hem aankeek. Toen hij 3 keer de Heer verloochend had. Toen ging de rotsman huilen. En ik denk, wat een mooi beeld van die steen die in Klein-Azië, als de zon erop schijnt, gaat druipen. Toen de Heer Jezus Petrus aankeek. Die was als een steen, want hij verloochende de Heer. Gingen ze ogen druipen en gingen ze hart druipen naar de Heer. Dus zo hoop ik dat jullie aan de hand van de stenen de zondagsschoolverhalen zullen herinneren. En ik vind jullie een fijne groep. Ik vond jullie een fijne groep. Ik vind jullie nog steeds een fijne groep. Soms vond ik jullie heel wijs. Als ik soms in de klas was, zo even geleden. Maar wie jullie nog wisten van de preek, ik vond dat echt mooi. En dan gaan we nu samen zingen. Uit Psalm 65, vers 2. Stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij.
Wel eens, denk ik, een kaart van iemand gekregen. Of een brief die echt speciaal alleen voor jou was. Wat heb je ermee gedaan? Ik denk dat je het eens bekeken hebt, gelezen hebt. En toen was er misschien wel één bij die dacht van, hé, die wil ik bewaren. Er staat iets heel moois op. Of die komt van een bijzondere persoon voor mij. Die leg ik op een goed plekje weg. En misschien kijk je er af en toe nog wel eens op. Dan pak je hem, dan lees je hem nog eens. Dan denk je, oh ja, dat vond ik echt mooi van. Of van haar, dat u me dat geschreven hebt. We hebben nu allemaal, wij ook, ook een brief gekregen die niet geschreven is door een mens. Dat is deze. Die is door de Heer geschreven. Er staat ook heel veel in. Ook heel veel waardevolle dingen. Ik hoop natuurlijk niet dat je die straks op een goed plekje legt. Dat is zo mooi is. En af en toe nog eens in kijkt. Ik hoop echt dat je die elke dag open doet en er elke dag in leest. Want weet je, deze is ook echt op jou als jongere gericht. Want heel vaak zie je in de Bijbel dat de Heer Jezus ook toen hij op aarde was, op de kinderen gericht was. Want wie heeft die omarmd? De volwassenen of de kinderen? De kinderen. En tegen wie zei hij? Die mij in hun jonge jaren zoeken, die zullen mij vinden. Kinderen. En tegen wie zegt hij? Denk aan je schepper als je jong bent. Tegen jullie. Dus ik hoop echt dat je hem vaak gebruikt. En ik hoop niet dat je een beetje last krijgt van die brief. Want ja, soms, hè, je wordt allemaal wat ouder en soms merken wij dat in de klas. Opeens kan er een meisje of een jongen zomaar een brutaal antwoord geven. Dat we even knippen met de ogen en zeggen van, komt dat uit haar mond, uit zijn mond? Ja, je wordt wat ouder en je gaat zelf ook je ideeën en je mening krijgen en je bent het niet altijd overal mee eens. En dan voel je een beetje dat je tegen de regels in wil. En toen ik dat pas meemaakte op school, dacht ik, dat bedoel ik nou. En wat ga ik ze zeggen, hoe dat ging. En dan lijkt het misschien wel alsof het iets heel kleins is. Maar dan moet je eens luisteren wat er gebeurt. Er kwam een klas binnen, die moest een repetitie maken. En die zei, mevrouw, als we hem af hebben, mogen we weg? Ik zei, natuurlijk niet. Gewoon, net als altijd. Maar we zijn vrij, het is ons laatste uur, dan kunnen we toch ook naar huis? Ik zei, ja, dat kan, maar dat doen we niet. Nou, ja. Oh ja, zei de jongen, we zitten op een christelijke school, hè? Ja, die heeft ook die Bijbel. En toen zei een ander, tuurlijk, daarom mogen wij niet op kamp, hè? Mevrouw, we zijn christen. Dat kwam echt een beetje akelig uit. En aan het eind van de les zei ik, jongens, je moet wachten, ik wil nog even iets vragen. Ik zeg, waarom zei je dat nou zo? Nou, zei de jongen, vindt u het niet overdreven dan? Zitten we thuis met mijn vader naar een huis te kijken en dan zegt mijn moeder, stop er nou maar mee, we blijven hier toch ook niet altijd? Overdreven toch, zei hij. En waarom mogen wij dat niet aan op school? En waarom mogen we dit niet? Het is gewoon altijd maar hetzelfde, dat saaien. Voel je wat die jongens bedoelden? Ze dachten, we willen zelf bepalen wat hier gebeurt en willen onze eigen keuzes maken en al die regels. En ze voelden niet dat die regels er zijn om ze te beschermen vanuit de liefde. Ze dachten gewoon, nee, we willen het anders. Nou, dat wil die jongen ook vanavond in de Bijbel. Daar gaat hij. Hij loopt al dagenlang achter elkaar aan één stuk door. Soms rent hij een stukje, dan kijkt hij goed om zich heen of hij niemand ziet die hem kent. Snel steekt hij de straat over, gaat met grote stappen door. Ja, het lijkt of hij op de vlucht is. Dat is hij ook. Hij is op de vlucht. En als maar niemand hem herkent, want dan weet hij het zeker, dan wordt hij opgepakt, dan is hij erbij. Zijn baas heeft misschien al lang een signalement van hem verspreid, hoe hij eruit ziet. En misschien heeft hij wel een grote beloning uitgeloofd voor degene die hem terugbrengt. En daarom heeft hij de eerste week zo veel mogelijk gelopen, weg uit Colosse en zo weinig mogelijk gerust. Hij wilde weg van die baas, waar hij elke dag maar dezelfde regels had, hetzelfde werk had, nooit iets mocht doen wat hij zelf leuk vindt, altijd moest luisteren naar een ander. Hij wilde gewoon vrij zijn. Hij wilde ook wel eens een keer zelf kiezen wat hij deed. En dat is hem gelukt. Hij is weggelopen en hij gaat niet meer terug. Eindelijk is hij vrij. Geen slaaf meer. Eigen baas. En hé, daar komt een schip aan. Dat neemt hij. Nou, en dan weer niemand meer. En ja hoor, hij gaat dat schip op, betaalt de reis en zoekt een schutplekje op dat schip. Heerlijk rustig. Wekenlang vaart hij mee over de zee, een week of drie, en dan komen ze aan in de havens van Rome. Nou, dat is zo'n 1900 kilometer verop. Wie vindt hem daar, zeg? Heerlijk vrij gevoel. En hij loopt dat schip af. Hij loopt dus door de straten van de stad Rome. Wat een stad! Nou, dat is wat anders dan Colosse. Wat een grote, mooie gebouwen en druk dat het is. Een mensen op straat tot 's avonds laat. En niemand die tegen hem zegt, Onesimus, je moet naar bed. Nee. En niemand die tegen hem zegt, je moet beginnen, de nieuwe dag is er. Niemand let op hem. Heerlijk. Hij kan dus een poosje werken, hij verdient wat. Hij geeft het geld uit aan dingen die hij zelf uitkiest. Hij geniet van de vrijheid. Maar als je dan een aantal maanden later nog eens vraagt, Onesimus, heb je het echt veel beter dan in Colosse? Heb je het beter naar je zin? Nou, dan zegt hij ja, ja. Maar af en toe, hè, dan schiet hij weg. Want dan zitten een paar dienaars van de keizer lopen, die soldaten. En dan denkt hij, oh ja, ik ben natuurlijk ook nog een vluchteling. Als niemand me maar vindt. Want weet je wat zo'n meester soms deed als hij een weggelopen slaaf terugkreeg? Dan brandde hij een grote F in zijn voorhoofd. Van voortvluchtige, vluchteling. Of, gebeurde ook al eens, liet zo'n meester hem vechten in de arena tegen iemand die veel sterker was dan hij. Nou, dan wist hij het wel, dat zou hij nooit winnen. Hij zou het misschien niet eens overleven. En als die gedachten in zijn hoofd staven, dan dacht hij, nee, weg feesten, vrijheid, vrienden maken. Lol, plezier, daar is hij voor gekomen in Rome. Maar als je naar binnen zou kunnen kijken in zijn hart, weet je wat je dan zou zien? Een groot stuk eenzaamheid, verdriet, alleen. Hij is hier wel, maar wie geeft er iets om hem hier? Wie kent hem? Wie vraagt er naar hem? Niemand. Hij is hier altijd maar alleen. Eigenlijk, als hij eerlijk is, zou hij zeggen, nou ja, in het begin was het wel leuk, maar het begint nu wel een beetje saai te worden, die vrijheid. Eigenlijk valt het me tegen. Oh, en terwijl hij dat loopt te denken, komt er weer voorbij dat huis. Dus hij is al een paar keer voorbij gelopen en het is staan kijken, dan is iets heel merkwaardigs aan dat huis. Voor dat huis lopen altijd soldaten heen en weer. Helm op, een zwaard in de schede. En tegen de muur van het huis, een schild, stel dat er gevochten moet worden. En die soldaten lopen netjes op wacht, een paar stappen naar links, een paar stappen naar rechts. Altijd is er iemand. Maar is het dan een gevangenis? Nou, dat eigenlijk niet. Maar er zit wel iemand gevangen die absoluut niet ontsnappen mag. En eigenlijk zou je best wel eens binnen willen kijken. Zou je wel eens in dat huis willen gaan? Maar ja, wat hij ook raar vindt, is dat er mensen heen en weer lopen. Het lijkt net of die soldaten eigenlijk heel ontspannen zijn. Kijk, daar komt iemand aan, die groet die soldaat en die mag zo doorlopen het huis binnen. Hij wordt niet gecontroleerd, hij kan gewoon naar binnen. En als hij binnen is, komt er een ander uit. En die groet de soldaat vriendelijk en die loopt weer door. Nou, hoe denkt Onesimus? Wat is dat toch raar? Er zal toch geen gevaarlijk iemand zitten? Maar hij zit wel gevangen. En hij is vrij. Vrijheid. En telkens, hè, als het woord in zijn gedachten is, dan moet hij ook aan iemand denken. Want toen hij nog in Colosse was, slaaf bij zijn meester Philemon, toen kwam daar wel eens een kleine prediker. En als die kwam, had hij het altijd over vrijheid. Dat hij zo vrij was. En daar kon hij zo mooi over praten. En toen dacht hij ook, die vrijheid, die ga ik ook zoeken. Maar ja, hij snapt het niet zo goed. Hoe kon die man zo van die vrijheid genieten? En voelt hij zich eigenlijk alleen maar ongelukkig en altijd onrustig? Moet dat dan zo? Nee. Want kijk, hij heeft een slim plan bedacht. Op een dag, als het nog vroeg in de morgen is, heel weinig mensen op straat, loopt hij weer naar dat huis. Hij doet goed op. Kijkt af en toe eens even om zich heen. En als hij denkt dat het veilig is, weet je wat hij doet? Hij steekt de straat over, loopt het plein bij het huis op langs die soldaat en gaat naar binnen. En dan komt hij in dat huis en dan staat er een kamer. En in die kamer, hij blijft staan, is aan de grond genaald. En hij houdt zijn adem. Dat kan niet, nee. Hij knippert met zijn ogen. Het is niet waar. Dat kan niet. Die kent hij. Die daar zit. Die gevangen. Onesimus, jij hier? Paulus, zegt Onesimus, bent u gevangen? Ja, Onesimus, ik ben gevangen. Kijk maar, hier heb ik een hele zware ketting aan zitten. En zit vast aan die soldaat. En ik kan niks doen zonder die soldaat. Als ik wil staan, moet de soldaat ook gaan staan. Als ik een rondje wil lopen, moet de soldaat meelopen. Ik heb geen enkele kans om te ontsnappen. Maar wat doet u hier? Vraagt Onesimus. Nou, mijn werk, zegt Paulus. Ik schrijf brieven aan de gemeente waar ik geweest ben. En ik geef raad aan mensen die iets komen vragen. En natuurlijk vertel ik iedereen die hier komt over de Heer Jezus, ook aan die soldaten. En opeens draait hij zich om en loopt zo snel hij kan naar buiten. Eigenlijk is hij ontzettend geschrokken. Want hij dacht natuurlijk dat niemand hem hier kende. En nu komt hij in dat huis. En nu zit daar Paulus, die prediker, die bij zijn meester in Colosse verschillende keren in zijn huis is wezen preken. En toch, na een paar dagen, zoekt hij hem toch weer op. En dan zegt Paulus, Onesimus, vertel nou eens rustig, hoe kom je nou hier? Nou zegt hij, ik ben weggevlucht bij meester Filemon vandaan. Want ik was op de slavenmarkt gekocht, voor veel geld. En ik kwam in dienst bij meester Filemon. En elke dag moest ik mijn werk doen. En eigenlijk wilde ik dat niet meer. Oh, zegt Paulus, had je het dan zo slecht bij Filemon? Nou ja, in het begin wel, zegt Onesimus. Maar toen is hij door uw preken veranderd. Toen is hij christen geworden. En toen kregen we opeens voldoende te eten en te drinken. En hij sloeg ons niet meer. Hij zorgde echt goed voor ons. Oh, zegt Paulus. Dus je bent eigenlijk zomaar zonder reden weggelopen. Ja, zei hij maar. U begrijpt toch wel, elke dag was hetzelfde. Ik moest altijd naar hem luisteren. Ik mocht nooit iets leuks voor mezelf doen. Of iets gezelligs met mijn vrienden. En nou, ik wilde gewoon zelf mijn regels uitzoeken. En op een keer toen ik de kans kreeg, toen ik weg mocht, ben ik weggegaan en niet meer teruggekomen. Ik heb weken gereisd. Eerst over land en toen op zee. En nu zie ik u hier terug. Paulus luistert. In zijn hart heeft hij medelijden met die weggelopen slaaf. Hij zegt, ja, Onesimus, dat jij mij hier ziet, dat komt omdat de Heere jou ook al die tijd heeft gezien. Al die wegen waar je gelopen hebt en al die kilometers op zee was het oog van de Heere op jou. Die heeft je gevolgd. En die heeft je hier bij mij gebracht. Maar dat vrij zijn waar je het net over had, waar ik over preekte, dat heb je echt verkeerd begrepen, hoor, Onesimus. Want die vrijheid van jou, daar word je moe van, hè. Je hebt eigenlijk nooit rust. Je moet altijd naar iets anders op zoek waar je plezier van hebt. Kijk, ik zit vast aan die ketting, hè. Maar ik ben vrij. En jij bent vrij. Je kunt lopen waar je wilt. Maar jij bent een gevangene. Mijn ketting kun je zien. Maar die jouwe niet. Mijn ketting zit vast aan die soldaat. Maar jouw ketting, Onesimus, die zit vast aan de duivel. Die heeft jou in zijn macht. Die zorgt ervoor dat jij al die zonde doet. Die heeft je in zijn greep. En daarom vind jij nooit rust in de zonde. Hij luistert. Hij gaat weg. Zal hij maar niet meer teruggaan? Want daar was hij nou voor naar Rome gegaan. Om hier weer naar Paulus te gaan luisteren. Eigenlijk kan hij niet bij hem wegblijven. Hij wil meer van Paulus horen. Onesimus, zegt hij, ik zit hier vast aan die ketting, maar hier van binnen in mijn hart heb ik helemaal geen last van die ketting. Want in mijn hart is rust, in mijn hart heb ik vrede met God en met de mensen. Maar om mijn hart ligt ook een band. Maar die band, die loopt vanuit de hemel zo naar mijn hart. En die in de hemel, daar woont mijn meester. Dat is de Heer Jezus. En die weet alles van me. Hij zorgt voor me. Ik weet niet hoe lang ik hier zitten moet. Ik weet niet wat er met me gaat gebeuren. En wat de keizer zal doen. Maar het troost mij dat mijn meester het weet. En dat die voor me zorgt. Begrijp je het, Onesimus? Nou, Onesimus begrijpt nog niet alles, maar hij heeft wel genoeg om over na te denken. Paulus heeft het gewoon goed in de gevangenis. Terwijl hij eigenlijk heel weinig kan. Maar hij hoort hem niet klagen, hij hoort hem niet mopperen, hij zegt geen lelijke dingen. Eigenlijk, hè? Eigenlijk is hij gewoon een beetje jaloers op Paulus. Zou hij ook wel willen, die rust in zijn hart en in zijn leven. Maar ja, hij is eigenlijk nog steeds in gevaar. Kon hij het ook maar aan die God van Paulus overlaten? En als hij weer bij Paulus komt, eigenlijk gaat hij dat nu elke dag doen. Er gaat geen dag voorbij dat hij Paulus niet bezoekt. En dan gaat hij Paulus een beetje als zijn vader zien. Hij durft hem steeds meer te vertellen. En op een gegeven moment gaat hij alles aan hem vertellen. Alles wat hij uitgehaald heeft hier in Rome. Wat hij gedaan heeft. Alle verkeerde dingen. Hij huilt het allemaal uit bij Paulus. En Paulus die luistert en die luistert. Maar in het hart van Paulus is een gebed. En stille blijdschap. Want hij merkt het wel. Onesimus meent het. Hij heeft echt verdriet. Hij heeft echt berouw over de verkeerde dingen die hij gedaan heeft. En dat zegt hij ook, Onesimus. Het is echt heel erg wat je gedaan hebt. Je bent zonder reden bij Filemon weggegaan. En Filemon heeft je natuurlijk overal gezocht. En hij heeft in plaats van jou een nieuwe slaaf moeten kopen. Het heeft hem veel geld gekost. En misschien heb je nog meer geld van hem gestolen. Want hoe heb jij eigenlijk die reis per schip kunnen betalen? Een slaaf verdiende geen geld hoor. Je kon geen spaarpotje maken. Hoe heb je dat dan eigenlijk gedaan? En toen je hier kwam in Rome, heb je ook op een heel zondige, verkeerde manier geleefd. En daarmee heb je steeds meer schuld opgebouwd bij de Heer. En wie gaat die voor je betalen? Als je zo door blijft leven in de zonde, Onesimus, zul je in de zonde sterven. En dan moet je zelf straks betalen. Altijd, dan kom je nooit vanaf. Maar luister eens. Ik, zegt Paulus, heb ook zondige dingen gedaan. Zegt Onesimus. Ja. Ik heb christenen vervolgd. En dat niet alleen, ik heb ze gedood. En ik dacht ook nog dat ik een goed werk deed. Totdat de Heere Jezus me tegengehouden heeft. En toen brak die band van die duivelse macht in mijn leven. En van die greep op mijn hart. En in plaats van die band, heeft de Heere toen een andere band in mijn hart gelegd. Een band van liefde tussen de Heere en mij. En toen stopte vanzelf. Al die zondige dingen. Zou je het ook niet willen, Onesimus? Dat zou hij zo graag willen. Zou hij zo graag willen. Dat hij die band van liefde had. Met de Heer in de hemel. Daar verlangt hij naar. En daar bidt Paulus met hem om. En dan gebeurt er ook een wonder. Want in alle stilte. Werkt de Heilige Geest ook mee in het hart van Paulus. En dan breekt de Heer die band in zijn hart. En dan legt de Heer die liefde in zijn hart. Hij heeft er echt verdriet en berouw van. En hij zegt het niet alleen tegen de Heer. En niet alleen tegen Paulus. Ja, hij buigt zijn knieën. En hij belijdt het aan de Heer. En hij vertelt het. En Paulus ziet het gebeuren. Onesimus verandert in een rustige man. Die over de dingen kan praten. En na kan denken. Maar ja, er is nog iets wat hem dwars zit. Want ja, nu is hij bij Paulus in dienst. En hij doet zoveel goed werk voor hem. Maar ergens is er nog een probleem. Hè? Want hij heeft iets gedaan wat niet mocht. En hij was er al bang voor. Paulus begint erover. Hij zegt, Onesimus, luister eens. Ik zie natuurlijk best wel dat je hier heel graag bent. En ik geniet er ook van. Ik ben blij dat je hier bent. Maar dat kan niet, hè. Filemon is jouw eigenaar. Je bent van hem. Je zult terug moeten. Oh, maar dat wil hij eigenlijk helemaal niet. Hij zegt, Paulus, hoe zal dat moeten? Hoe zal Filemon mij behandelen als hij me ziet? Zal ik gestraft worden? En die schuld, hoe moet ik die afbetalen? Dat kan ik echt niet. Nou, zegt Paulus, ik ga je helpen. Maar je moet terug. Je moet het goed maken bij je meester. En hoe gaat Paulus hem dan helpen? Hij zegt, nou, ik ga een brief voor je schrijven aan Filemon. Dan ga ik een goed woordje voor je doen. En je hoeft je reis niet alleen te maken. Tychicus, een andere vriend van mij, die gaat met je mee. Nou, hij schrijft die brief. En Onesimus maakt zich klaar om op reis te gaan. Ja, een week of vier, een goede maand, zijn ze weer onderweg. En dan loopt hij weer in Colosse. Nu gaat hij de andere kant op. Ik denk wel, met een beetje angst in zijn hart. met veel vragen, maar ook met een gebed in zijn hart. Of de Heer het goed wil maken tussen Filemon en tussen hen. En ze komen bij het huis van Filemon aan en ze kloppen op de deur. Hij gaat open en hij vraagt, is meester Filemon er? En mag ik hem spreken? Nou, dat mag. Meester Filemon is thuis. En daar gaan ze met de brief. Oh, wat zal het spannend geweest zijn. En daar zit meester Filemon. Tychicus pakt die brief en die geeft hem. En Filemon ziet Onesimus staan. Hij zegt niets. Maar hij maakt die brief open. En het eerste wat hij ziet is, Paulus, ik heb deze brief geschreven. Oh, denkt Filemon. Paulus is een van mijn beste vrienden. En dan schrijft hij eronder, ik ben een gevangene om Christus wil. Oh, denkt Filemon, zit hij in de gevangenis? Dat is erg om het evangelie. En hij vraagt, ja, ik heb het samen met Timotheus heb ik deze brief geschreven. En u moet deze brief lezen. En ook uw vrouw, Appia. En u moet hem ook in de gemeente voorlezen. Nou, dan is het wel een heel belangrijke brief. Filemon gaat er eens goed voor zitten. Paulus zit in de gevangenis om het evangelie. En hij heeft hem iets belangrijks te vragen. En dat zegt Paulus ook. Ik ben een oud man, zegt hij. Ik zit in de gevangenis, maar ik wil u graag heel vriendelijk iets vragen. En dan zegt hij, voor u staat Onesimus, de slaaf die bij u weggelopen is. En ik vraag u, neem hem alstublieft weer terug. Ik houd zoveel van hem. Hij is mijn geestelijke zoon. U hebt weinig plezier van hem gehad, leest Filemon. Nou, dat klopt wel. Paulus zegt, hij was eigenlijk een nietsnut. U had helemaal niets aan hem. Maar er is een grote verandering plaatsgevonden. En nu is hij heel nuttig voor u en voor mij. Hij heeft bij mij in de gevangenis gewerkt. Ik had hem graag bij me willen houden. Maar dat mag eigenlijk niet. Ik wil dat niet doen zonder uw toestemming. En daarom vraag ik u, mag hij terugkomen? Paulus of Filemon leest het. Paulus wil dat Onesimus terugkomt bij hem. Ja, schrijft Paulus, want God heeft het zo geleid dat Onesimus bij mij geweest is. En hij heeft gewerkt in het hart van Onesimus. En u krijgt hem wel terug, maar eigenlijk is hij geen slaaf meer. Hij is nu een vrij man. Vrij van de zonde. Geen slaaf meer van de zonde. Hij is vrij van het verkeerde. En daarom, als u hem terugkrijgt, krijgt u hem terug als een broeder. Want we horen bij elkaar. Ik in de gevangenis, u als meester, Filemon, en Onesimus als slaaf. En zegt Paulus, als hij nu nog iets van u gestolen heeft, of als hij u nog iets schuldig is, reken dat mij toe. Ik zal betalen. Nog meer van die brief. Dus die brief die we net uit de Bijbel gelezen hebben. Een brief van veel waarde. Voor Onesimus. Voor de gemeente van Colosse. Ook voor ons. Die brief moet je nog eens lezen. En een van die teksten uit die brief staat op jouw getuigschrift. En dat is, hij was u eerst onnut toen hij leefde in de zonde. Toen had u eigenlijk niets aan hem. Maar nu is hij heel nuttig. Want zijn leven is veranderd. Hij schopt niet meer tegen de regels. Hij hoeft er niet per se tegenin te gaan. Hij wil geen eigen keuzes meer maken. En als dat in je leven gebeurt, als die liefdesband er komt, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En dan merk je dat in de klas. Dan hoef je niet iemand uit de groep te proberen krijgen. Maar dan zorg je dat je allemaal bij elkaar hoort. Dan maakt het niet uit of je knap bent of minder goed kunt leren. Dat maakt geen verschil. Je bent met elkaar één, omdat je samen de Heere dient. Wat denk je? Wat zal Filemon doen? Zal hij de brief, het verzoek van Paulus weigeren? Kan die helemaal niet meer, hè? Want Paulus heeft heel slim die brief geschreven. Hij heeft eerst Filemon eigenlijk geprezen en op zijn hart aangewerkt. En natuurlijk, als hij dan hoort dat Onesimus veranderd is en de Heere Jezus lief heeft, dan kan hij Onesimus toch niet meer weigeren als slaaf. Oh, hij laat die brief zakken. Zijn slaaf is terug. Dubbele blijdschap vervult zijn hart. Ik zie hem in gedachten opstaan uit zijn stoel. ontroerd. Zijn slaaf is terug. Maar hij is geen slaaf meer. Hij is ook zijn broeder geworden. En kijk wat hij doet. Hij staat op en Onesimus die ziet het gebeuren. Wat zal er gebeuren? Nou kijk maar eens. Hij komt op hem toelopen. En wat doet hij dan? Dan maakt hij zijn armen wijd. En dan omarmen ze elkaar als beste vrienden. En een stille verwondering en dankbaarheid vervult het hart. En weet je, dan gaat hij Onesimus wel teruggeven aan Paulus. En dan ziet hij hem misschien nooit meer terug op de aarde. Maar hij ziet hem straks terug in de hemel. En daar zijn geen meesters en slaven. In de hemel zijn geen rijken en armen. Daar zijn alle mensen één, gelijk. En dan zullen ze allemaal met elkaar de Heere Jezus de lof en de dank toebrengen. Waarom? Omdat hij het als eerste heeft gezegd. Reken mij de schuld maar toe van die weggelopen slaaf Onesimus. En omdat hij eerst gezegd heeft. Reken mij de schuld maar toe van die moordenaar Paulus. En reken... Ja, dat is nu een heel belangrijke vraag. Is in jouw leven die band, die macht van de zonde gebroken? Misschien ligt er in iemand zijn hart al iets van die liefde tot de Heere. Want dan zou ik zo graag al jullie namen noemen. Dat de Heere Jezus tegen zijn vader zou zeggen. Ik neem de schuld op mij. Dan nemen we nu misschien wel eventjes afscheid van elkaar voor een poosje. Maar dan mogen we elkaar straks terugzien in de hemel. Omdat de Heere Jezus het gezegd heeft. Ik neem de schuld op me. Vandaan. Van Sam. En de schuld van Carlijn. En Tirza. En van Noah. En Ilse. En van Charlotte. En van Ruben. En van Johan. Dat zullen we zijn straks. In de hemel. Dan gaan we eeuwig samen met elkaar de Heere danken.
zullen we weer verder gaan met het programma. Dat is allereerst de samenzang, Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wie zonden zijn vergeven. Psalm 32, vers 1.
Kinderen zullen nu een tekst opzeggen die zij geleerd hebben, wat ook te maken hebben met de vertelling van de juf. Vervolgens zullen zij zingen twee versen uit Psalm 116. En daarna zullen wij het laatste vers, derde vers dan, als samenzang zingen. Maar eerst de teksten.
Het komt dat ik vergaderen zal alle heidenen en tongen. Zij zullen komen en zij zullen mijn heerlijkheid zien.
Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en zonde heeft mij en mijn moeder ontvangen.
Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit naar de grootheid uw barmhartigheden.
Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij.
Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal wit zijn als sneeuw. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.
Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bekende ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijn zonde.
Wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven en wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die in de Heere de ongerechtigheid niet toerekent.
Heere, op mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen, want gij hebt geen lust tot uw welbehagen, tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen.
O Heere, zekerlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, en zoon uw dienstmaagd, gij hebt mijn mannen losgemaakt.
Ik zal u loven in eeuwigheid, omdat gij het gedaan hebt, en ik zal uw naam verwachten, want hij is goed voor uw gunstgenoten.
meisjes. Jullie hebben net de vertelling van juf Josien gehoord. Wat heb ik daar nu eigenlijk nog aan toe te voegen? Maar toch is mij ook gevraagd om jullie nog iets mee te geven. En dat wil ik dan doen aan de hand van Psalm 37, van het vijfde vers. Jullie zullen straks ook allemaal een bijbeltje meekrijgen. Dat heeft de juffrouw ook al verteld. En voor in het bijbeltje vinden jullie een herinnering aan de zondagsschool. Daarin staat een tekst. Psalm 37, vers 5. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Het is David die deze psalm schrijft. De psalm wordt ook wel een wijsheidspsalm genoemd. En waarom? Wel, deze psalm is bedoeld om wijze levenslessen mee te geven. Zo leert deze psalm ons dat de mens in alles afhankelijk is van God. En ook waarschuwt deze psalm ons tegen de goddeloze, tegen het schijnbare geluk van de goddeloze en tegen het gevaar van rijkdom. Kortom, de wijsheidspsalmen, want het zijn er vele, laten zien dat het ware geluk niet in de wereld te vinden is, maar alleen in de Heere. Psalm 37 is opgebouwd in een aantal spreuken. In de eerste spreuk, vers 1 en 2, waarschuwt David voor het gevaar om boos te worden op mensen of jaloers te worden op goddelozen, waar vaak alles maar zo voor de wind lijkt te gaan. In de tweede spreuk, die we vinden in het derde en het vierde vers, roept David op om op de Heere te vertrouwen. En dan komen we bij vers 5. En die vinden we dan ook in de tekst. Worden deze twee spreuken herhaald, maar dan in andere woorden. Maar er wordt ook een belofte aan toegevoegd. Hij zal het maken. David roept op, roept jou op, roept ons allemaal op en roept mij op. Om met alles naar de Heere te gaan. En op hem te vertrouwen. Dan zal de Heere ook ingrijpen. Ja, hij zal het maken. Zou de Heere zijn kinderen vergeten? Zou de Heere beter zorgen voor goddelozen? Soms lijkt het wel eens zo, hè, wanneer zij het beter lijken te hebben. Maar zou de Heere voor hen wel willen zorgen? En zijn kinderen aan zijn lot overlaten? Of zelfs vergeten? We kunnen dat ook terugvinden in de geschiedenis van de juffrouw net. En ook in de geschiedenis van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man, wat was hij rijk? Hij bezat alles wat zijn hartje begeerde. Maar toen moest hij sterven. Zonder God. Voor eeuwig verloren. Die rijke man bezat niets meer. Hij had de Heere niet nodig gehad in zijn leven. De arme Lazarus. Hij was arm. Wat betreft de aardse schatten. Maar wat is die arme Lazarus rijk gestorven, alles bezittende. Want hij mocht voor eeuwig worden opgenomen in de hemel bij zijn Heere en zijn God. En daarom, jongens en meisjes, krijgen jullie ook deze Bijbel mee. En we hopen dan ook dat jullie de Bijbel veel gebruiken. Doe het ook maar. Wie weet, God mocht zich wenden. Wie weet, God mocht het gelezen woord nog eens gebruiken voor je ziel. Ja, gebruik de Bijbel dan maar biddend. Want uit onszelf verstaan we niets van zijn woord. Vraag maar of de Heere licht wilt geven over hetgeen je leest. Want dan zal hij het maken. We gaan zingen Psalm 37, het tweede en het derde vers. Thank you.
Zo, jongens en meisjes. Een rijk bezit hebben jullie in je hand. Dat is de Bijbel. Het zal niet de eerste Bijbel zijn die jullie krijgen. Maar het is altijd wel een heel bijzonder moment. Als je afscheid neemt van de zondagsschool. Ik hoop dat je later ook zult zeggen, wat hebben we toch een leuke tijd gehad op de zondagsschool. Want je houdt er altijd bijzondere herinneringen aan over. Tenminste, als ik terugdenk aan mijn eigen zondagsschooltijd. Dan zijn er altijd van die hele mooie momenten. Bijzondere meesters en juffrouws die bepaalde gaven hadden om te vertellen. Dat kon je vanavond ook weer merken aan de beide jufs die jullie het woord van God meegaven. Jullie zijn mijn toekomstige catechizanten. Volgend seizoen. Klein groepje, maar dat is ook wel fijn. Want als je een kleine groep hebt, dan kun je ook gewoon wat dichter bij elkaar komen. En daar bedoel ik eigenlijk mee dat je probeert open te zijn. En ik begrijp best wel dat de eerste keren dat niet zo lukt. Want je moet dan altijd toch maar weer wennen als de dominee zo dichtbij is. Maar je zult zien, dat gaat vanzelf. Catechisatie, dat is toch weer iets anders dan zondagsschool. Dan word je onderwezen in de leer, in de catechismus, maar dan wel op jullie niveau. En om de 6 keer dan houd ik altijd een vragenuurtje. Daar wordt heel veel gebruik van gemaakt, dus dan mag je gewoon een vraag stellen aan mij. En dan gaan we die samen beantwoorden. Er wordt veel gebruik van gemaakt, zei ik net. Dat zul je wel zien, hoe fijn dat is. Omdat je juist in een leeftijd komt, dat er best wel heel veel op je afkomt. Maar je wordt ook uitgenodigd voor de vereniging. De eerste vereniging, daarvan is de leiding Dick en Anita van der Plicht. En we zoeken nog een nieuwe leider of leidster. En ik hoop dat jullie allemaal zullen komen. Omdat jullie juist een klein groepje zijn, is het fijn als je allemaal komt. En dat je ook trouw komt. En dat je een echte vriendengroep gaat worden. Goed jongens, ik ga niets toevoegen aan wat er allemaal vanavond verteld is. Ik heb nog een boekje voor jullie. Het is eigenlijk voor je ouders. Dus de ouders die wil ik er even bij betrekken. Dat is een bezinning op het gebruik van de smartphone. Kijk, jullie krijgen misschien straks allemaal een mobieltje. Of misschien heb je die al, dat weet ik niet. Ik zou er zelf voor kiezen als ik vader was, dat ik een pas zou geven als jullie naar het voortgezet onderwijs gaan. En ja, misschien kijk je daar wel naar uit, je eigen telefoon te mogen hebben. Maar soms dan ben je als ouders wel eens verlegen om, ja, hoe moet ik mijn kind begeleiden in het gebruik ervan? En vooral op de lange duur. Nou, daar is dit boekje voor bestemd. We hebben als kerkraad besloten om de ouders dat boekje te geven. En we dachten dat dit een goed moment is, omdat jullie straks naar het voortgezet onderwijs gaan. Dus dat moet je straks aan je vader en moeder geven. Goed, ik stel voor dat we samen dan nu ter afsluiting gaan zingen Psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen. En dan wil ik daarna met gebed eindigen. zullen we samen eerbiedig zijn. Heere, wat bent u toch goed voor ons slechte mensen die van u afgevallen zijn, die u niet zoeken, maar dat gij ons zoekt en dat gij ons nawandelt zoals u dat bij Filemon deed, terwijl hij wegvluchtte, ging u toch achter hem aan door de hand van uw goddelijke voorzienigheid. Duizenden kilometers weg. Weg van de huisgemeente van Filemon. Weg van dat Bijbels onderwijs. En toch moest hij Paulus ontmoeten. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? We komen er zomaar niet van af. Van onze opvoeding. Van het onderwijs dat we gekregen hebben op de zondagsschool. Geef, Heere, dat we er niet van af willen. Maak ons hart toch gewillig. Geef, Heere, dat we weg met ons hart gebeden hebben, Heere. Hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend in mijn hart. En dat wij het mogen verstaan wat het is. Wentel uw weg op de Heere. Die zware weg. Die moeilijke weg. Die zware steen van zonde en schuld. Om die nu op u de Heere te mogen wentelen. O Heere, wat is dat toch een groot wonder. We hebben het samen gezongen. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En hij zal het maken, dat grote wonder, dat gij uit genade ons voor uw rekening zou willen nemen. Zou u dat toch persoonlijk willen geven aan deze jongens en meisjes? Dat zij u de Heere mogen liefhebben, dienen en vrezen. Dat ze u de Heere nodig mogen krijgen. Dat ze u de Heere mogen gaan zoeken met ingespannen krachten. Met de belofte dat gij u zich laat vinden. Dat gij hen toeroept. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Dat zij toch die stem mogen horen in hun hart. O Heere, wil gij ze toch beschermen. Tegen alle gevaren van deze wereld. En de duivel. En sterk ook de ouders om biddend hun kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. Dat we toch beseffen wat een ontzettende verantwoordelijkheid we hebben als ouders. We danken u dat gij ook onze zondagsschool en het personeel en het bestuur geholpen hebt ook in het achterliggende seizoen. Wilt u hun werk ook zegenen. Vergeef ons al onze ongerechtigheden die vele zijn. In en door het dierbare bloed van Christus. En aanvaard onze dank uit genade alleen. Amen. Allen welkom.